Herbert Blankenstein.
Ik wilde gaan vragen, fabriceren ze eigenlijk wel chips?
Ben van der Burg.
Dus we moeten het onderscheid maken tussen productiekostenvermindering en ervaring voor de kijker.
Luister naar De Technoloog.
Wekelijks in een lang gesprek met een leidende expert in zijn of haar vakgebied. Luister elke dinsdag naar De Technoloog.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Vandaag met Patrick Bolder op maandag, dag 166 van de invasie. Arjan, wat zie jij op de grond gebeuren?
Nou, wat we zien gebeuren is dat. En dat geldt ook voor zaterdag en zondag en vandaag en maandag. Dat er toch allemaal steden in het oosten en zuiden gewoon weer onder artillerievuur liggen. Ook Kharkiv in het noorden trouwens. Hè. Dat een opmars in de Donetsk faalde. En dat zou je kunnen verklaren omdat het daadwerkelijk dus een konvooi met trucks en tanks en artillerie van de Donbass naar het zuidwesten gaat. He? Dus er komt daar dus toch wel echt een enorme veldslag aan. Want de Oekraïners zijn het ook van plan. Nou, en wat heel belangrijk is, jongens, die beroemde bruggen waar we zo vaak over praten, over de Dnieper, de Antonivsky en de Kakovsky, die zijn vanmiddag of vanmorgen weer geraakt.
Ja, en daarom is dat zo raar van die 25.000 troepen. Want hoe moeten die dan Gerson gaan verdedigen? De Oekraïners roepen natuurlijk al heel lang, we gaan Gerson aanvallen. En daar zijn ze ook duidelijk mee bezig, hè, die opmars richting die stad. Ja. Maar de toegang is eigenlijk afgesloten voor de Russen. En ze hebben nu wel weer 4 van die pontonovergangen gebouwd.
Ja.
Maar hoe kreeg je in godsnaam al die troepen dan over de kant? Die pontons zijn net zo kwetsbaar. Dus dat vind ik eigenlijk niet zo'n hele logische. Maar voor de Oekraïners is het op zich prima, want dan is de opmars in de Donbass is minder. Nou, je ziet dat ze door hun precisiemunitie heen zijn al heel lang, omdat ze ook S-300 raketten die tegen luchtdoelen zijn bedoeld ook weer op Kharkiv hebben laten neervallen. Dus ik snap eigenlijk, de samenhang in de Russische aanpak lijkt een beetje weg te gaan, volgens mij.
Ja. Ja, nou, de situatie in Zaporizhia, die kerncentrale, is natuurlijk dood en doodeng. Ja. Is weer aangevallen. Als ik het goed begrepen heb, is dus de kerncentrale niet geraakt, maar de elektriciteitscentrale is geraakt. En er was dus ook een uitval van elektriciteit, wat op zich al gevaarlijk is natuurlijk. Er is geen contact meer met de IAEA. Guterres vraagt vanmorgen toegang.
En de monitoren die buiten hangen om straling te meten, die zijn vernietigd.
Ja, dus de sensoren zijn vernietigd. Ja, Zelensky is daar natuurlijk bijzonder ongelukkig mee. Die vraagt nu in een toespraak van sancties voor de nucleaire sector. Ja, maar dat kan natuurlijk helemaal niet. Want ik geloof, de Russen zijn goed in kerncentrales. Hè. Dat verkopen ze ook overal in de wereld.
Ik denk dat ze die zelf gebouwd hebben, daar bij Zaporizhia.
Ja, dat denk ik ook, ja. Dus dat is
ze zijn nu ook bezig met Turkije, hè, om daar kerncentrale te bouwen. En de Russen gebruiken die Zaporizhia kerncentrale natuurlijk als een soort van schild. En geen menselijk schild, maar
Exact.
En ze lokken eigenlijk weer vuur uit, omdat ze vanuit dat complex ook raketten afschieten. En dan weet je, als je raket afschiet, dan kan je raket terugverwachten.
En wat ik
wil dat natuurlijk niet doen, want dan komt het op de kerncentrale terecht.
Dat is een heel belangrijk punt dat Patrick hier zegt. Hè? Dat is gewoon een nucleair shield. Er zitten dus allemaal Russische soldaten, allemaal wapens ook. Ze knallen daar vandaan dus ook vrolijk. De Oekraïne kan niet goed terugschieten. En ik las ook een artikel dat zei van dit doen ze ook, omdat iedereen in het Westen bibbert nu voor een grote nucleaire ramp. Ja. En dan hopen de Russen dat die Westerse wil om wapens te leveren misschien afneemt. Hè? Dat zegt het Institute for the Study of War.
Maar de Russen kunnen het gebruiken zoals ze willen, want desnoods blazen ze zelf de boel op en dan zeggen ze, zie je wel, het was een Oekraïense raket. En dat is natuurlijk wel een beetje de tactiek die ze altijd doen. Hè? Dat hebben we ook gezien met die gevangenis. Steeds meer wordt duidelijk dat ze gewoon zelf die Azovstaal verdedigers verplaatst hebben. Ja. En vervolgens de boel in de fik hebben gestoken. En dan de Oekraïners een schuld geven van ja, maar het is een raket geweest van jullie die erop af is gegaan. Dat spelletje kunnen ze herhalen ook met deze kerncentrale. Jullie hebben hier op onze posities gevuurd en jullie hebben zelf de kerncentrale vernietigd. En het gevolg daarvan zou kunnen zijn een soort van Tsjernobyl scenario. Hè? Ja. Komt een radioactieve wolk, die slaat neer op een heel groot areaal aan landbouwgebied. De Oekraïners kunnen geen graan meer oogsten, want het is allemaal nucleair besmet, radioactief besmet. Dat betekent dat de Russen nog meer graan moeten exporteren tegen een nog hogere prijs, omdat de aanbod minder is. Nou, weet je, zo werkt het allemaal op elkaar in, volgens mij.
Het is echt vreselijk. Er is gelazer in Moldavië, jongens. En je hebt daar dus de Moldovaanse pro-Russische oppositie. En oppositieleider is de ex-president Igor Dodon, die overigens allemaal rechtszaken aan zijn broek heeft voor corruptie en wat ik allemaal niet. En die zegt nu, dat is echt eng hoor, van ik wil nu dat er presidentsverkiezingen en parlementsverkiezingen komt, want de huidige regering onderhandelt niet met de Russen voor lagere energieprijzen. En dat moeten we wel gaan doen, want de gasprijs is met 47% gestegen. En de Moldovaanse regering zit in zulke grote problemen dat ze Gazprom heeft verzocht om de gasbetaling voor augustus uit te stellen. Kennelijk is het dus niet afgesloten daar, dat wist ik eigenlijk niet. En ze zijn natuurlijk vreselijk beducht voordat het wel wordt afgesloten.
Is die Dodon bij Viktor Orbán in de leer geweest? Want volgens mij zegt hij hetzelfde. Over, we moeten uitkijken dat onze economie erin onder gaat leiden, want het gas wordt te duur, dus we moeten het blijven kunnen inkopen bij Rusland.
Het is precies hoe Poetin het wil doen. Hè? Je gaat gewoon de gasprijs hoger maken en dan hoop je dat de bevolking in oppositie komt tegen een regering die Rusland niet welgezind is.
Ja, en van Moldavië wordt vaak gezegd van, nou, als er een volgend slachtoffer is na Oekraïne, dan is het wel daar. Want ook een oud-Sovjet-republiek is al een strookje land bezet door de Russen.
Ja, 1200 soldaten of zo, geloof ik, zijn er, hè? Russische soldaten.
Ja, dat is nog steeds wel die angst, hè? Dat de Russen. En dat is ook dat verhaal van die 25.000. Sommige mensen denken dat die nou gebruikt gaan worden om via Gerson en Mykolaiv richting Odessa te gaan en die aansluiting met Transnistrië te doen. Zo'n scenario wat we helemaal in februari al hadden geschetst eigenlijk. Nou, dat is niet gelukt omdat Mykolaiv nooit in handen van de Russen is gekomen. Maar ja, dat hangt dan wel weer een beetje boven de markt. Ja. En Arjan, jij had het over Gepards die de Oekraïners hadden geleverd gekregen. Ja, dat is een systeem dat kun je inzetten tegen laagvliegende vliegtuigen, maximaal 3 tot 5 kilometer hoog. Het is eigenlijk een heel oud systeem. In de jaren 60 is het gebouwd. Het is een
Leopard
1 tank onderstel. Ja. En er zit dan een koepel bovenop met een eigen radarsysteem en 2 kanonnen aan de zijkant. De Nederlanders wij hebben zo in Nederland ook gehad trouwens. En wij noemden ze de Pruttel. Franse RUPS tegen luchtdoel, PRTL. Nou, die zijn al heel lang bij ons buiten gebruik gesteld. Omdat ze gewoon met moderne vliegtuigen, die blijven buiten het bereik van zo'n pruttel. Maar voor de Oekraïners kan het best wel goed zijn, omdat dat ze deze dingen hebben. Want de Russen, die willen wel vliegen. En als je de toegang tot de luchtruim kunt ontzeggen en rondom kleine doelen, helpt dit wel een beetje mee weer.
En er staat bij anti-aircraft. Hè? Is dit nou gericht tegen Russische vliegtuigen of ook tegen Russische raketten?
Nou, het is vooral vliegtuigen. Die radar is denk ik niet goed genoeg, want het is ook al 40, 50 jaar oud. Om ook raketten uit de lucht te halen en dat het niet snel genoeg is om die kanonnen te richten. Bovendien is het pas in de laatste fase, dat is erg lastig om een raket dan neer te halen die op je afkomt. Dus het is vooral tegen vliegtuigen en helikopters.
Oké. Okay. Ik heb nog een boulevardblokje voordat we overgaan naar Taiwan. Is dat goed, Hugo?
Dat is goed. Dat is prima.
Nou, de Wagnergroep, daar praten we natuurlijk vaak over. Die recruteert nu ook in Rusland. Die Wagnergroep, het bestaan ervan werd altijd ontkend. Maar nu is het allemaal overal hangen van die borden. Hè? Kom vechten bij de Russische krijgsmacht. En ze zijn vooral ook naar gevangenissen zijn ze aan het gaan. En ze hebben speciale belangstelling voor moordenaars. Dat komt dan goed uit. En dat overigens zijn dat dan wel amateurs. Hè?
Dat zijn absoluut geen militair getrainde mensen natuurlijk. Ja. Maar meedogenloos. En dat is misschien wat ze zoeken.
Je krijgt 3370 pond per maand als je gaat knokken.
Ja, pas na 3 maanden volgens mij. Als je dan ook ingezet bent geweest.
En er niet dood bent gegaan.
Staat het zwart-wit op papier? Dat is altijd bij de vraag. En wat is zo'n handtekening waard van iemand van de Wagnergroep? Waar halen zij hun geld vandaan, die Wagnergroep?
Er is een vriend van Poetin. Ja. Zijn naam ben ik kwijt. Is een rijke businessman en die betaalt dat allemaal. Ja. En denk jongens, die Wagnergroep zit ook in bijna alle Afrikaanse landen. Dit is echt zo'n prachtige documentaire van Bram Vermeulen op de VPRO over gemaakt.
Nou, dat is de plausible deniability. Hè? Poetin heeft het nooit gezegd van nee, het zijn Russische militairen. Het zijn ook geen Russische militairen. En ik kan ook zeggen, ik heb ze niet gestuurd. Maar via zijn vriendje, zo'n oligarch inderdaad.
Ja.
Heel eng ook. Want ze houden zich ook niet aan humanitair oorlogsrecht of dat soort dingen. Ja. Daar worden ze ook niet op uitgezocht. Daar worden ze ook niet op getraind.
Dan heb ik een vraag over Taiwan voor jullie twee.
Dit was het boulevardblokje alweer?
Ja, dit was het boulevardblokje. Okay. Ja. Wat is China nou van plan? Hè? Ik weet het niet. Er zijn allemaal theorieën. Ik heb er allemaal zitten lezen. Sommige mensen zeggen van, het is alleen maar een show of force. En China wil laten zien dat de Amerikaanse basis in Okinawa kan worden geraakt. Hè. Anderen zeggen, Pelosi wordt gewoon gestraft. Veel experts zeggen, nee, dit is een serieuze oefening voor de invasie. Hè?
Hmm.
Maar het leuke is dat dit nog niet... Ze hebben niet de juiste schepen gebruikt die je daarvoor nodig hebt. Dus dat wordt weer ontkracht. Waar ik begin te geloven, maar dan wil ik graag jullie mening, dat het gaat eigenlijk om een blokkade, maar daar hebben ze ook niet voldoende voor. Maar het gaat om een mini-blokkade. Ik heb het allemaal gejat hoor van de Wall Street Journal. Maar de gedachte is van... Je kunt bijvoorbeeld dan zeggen van ze krijgen geen voedsel, mag nog wel, maar olie niet meer. Hè?
Hmm.
Want ik kan me gewoon, Patrick, ik kan me gewoon niet voorstellen dat je zoveel mensen de dood injaagt met zo'n
chemische operatie. Nee, het past ook niet zo in de Chinese manier van hoe wil ik een ander overheersen. Het is veel meer de economische macht, daar is China sterk in. Ja. En de militaire macht die staat daarachter om dat te stutten. Maar inderdaad, een blokkade, dat is eigenlijk veel makkelijker uit te voeren. Ze hebben de grootste vloot ter wereld tegenwoordig. En dan ook al die vissersboten die ze hebben, dat zijn ook semi-paramilitairen eigenlijk. Ja. Dus via de zee kunnen ze Taiwan helemaal blokkeren. Luchtoverwicht hebben de Chinezen ook over dat zeegebied. Zeker met die schepen die ze daar hebben, die eilanden in de Nine Dash Line. Hè, die allemaal gemilitariseerd zijn, oude atols. Daar hebben ze gewoon een militaire basis van gemaakt. Ja, ze zijn daar gewoon heer en meester. En dan is het makkelijker om economisch af te knijpen dan militair in te vallen. Dat, weet je, dat die militaire overheersing, dat trekt altijd negatieve berichtgeving.
Ja. Het gekke is, jongens, er zijn ook experts die gewoon echt zeggen... Ja, ik zie het toch gezegd, 2027, dan ga ik Taiwan pakken.
Ja, maar niet per se militair.
Waar ik een beetje zenuwachtig word, is dat militaire experts sommigen ook zeggen, nee, er komt echt een invasie aan. En ik kan me dat zelf gewoon niet zo goed voorstellen. Wat ook belangrijk is, jongens, China heeft...
Van Oekraïne ook, dat ze daar zouden invallen. Ja. Ja.
China heeft nog niet voldoende middelen voor een totale blokkade, maar daarom praten ze dus over een mini-blokkade. En toen zei een vriend van me dit weekend, ja, maar luister eens, het zou zo verschrikkelijk erg zijn als er bijvoorbeeld een olieblokkade van Taiwan komt. En bovendien, er gaat zoveel scheepvaart daar doorheen. Ja. Dan gaan wij, of de Indonesië gaat helpen, met die straat van Malakka af. Maar als je dat doet, dan storten de beurzen ook overal ter wereld in. Ja. Want er is ongelooflijk veel handel gaat er doorheen. We hebben nog niet eens over de chips gehad. Jongens, ik word hier niet vrolijk van.
88% van de grote containerschepen ter wereld, die gaan allemaal door die Taiwan Strait.
Ja.
En Nederland heeft daar vorig jaar ook met een missie aan meegedaan. Hè? De zeven provinciën was het, geloof ik. En die is over die middenlijn gevaren tussen China en Taiwan in. Nou, een Freedom of Navigation oefening is dat. Of Freedom of Navigation operatie. Ja, en de Chinezen zeggen nu, dat is voor het eerst, heb ik dat begrepen, gezegd, ja, maar die middenlijn die bestaat helemaal niet. Dat is een Amerikaans construct.
Ja.
En daar gaan we gewoon overheen, want het is eigenlijk allemaal territoriaal water. Kijk, en dan zit je het wel eigenlijk wel af te snijden. En dan heeft dat hele grote gevolgen voor de wereldhandel en ook dus ook weer voor de economie. Ja. En dan hoef je niet eens de andere kant van Taiwan, de Zuid Oostkant af te snijden. Als je al die westkant afsnijdt tussen China en Taiwan, dan moeten al die schepen toch wel weer omvaren, wat tot extra kosten leidt, tot extra tijdverlies leidt.
En ik zie echt een succes nodig, jongens. Echt waar.
Ja,
hij krijgt zijn derde term in november. Hij moet de stoer doen. Hij moet die Chinese nationalisten die heel vocal zijn, moet die paaien. Er is die COVID-zero-policy is een ramp. Er is ook een property crisis met de huizen. Dat gaat ook helemaal niet goed. Dus het kan zomaar zijn dat hij gekke dingen gaat doen.
Ja.
En waar ik dan, Hugo, waar ik zo naar zenuwachtig voor word, is dat... Oké, invasie geloof ik niet, maar mini-blokkade geloof ik zeker. Nou, daar gaan beurzen enorm op reageren.
Ja. Maar hij moet eerst herkozen worden en dan zal hij misschien pas echt grote stappen gaan doen. Dit is denk ik, ik heb de indruk dat het meer is, ik laat zien dat ik sterke leider ben en ben ik straks herkozen. Ja, dan heb ik mijn handen meer vrij om dingen te doen. Dus ik vind dat nog veel enger wat er daarna is te gebeuren.
Ja. Misschien tot slot moeten we nog even zeggen dat we dit Taiwan-blokje zo uitgebreid hebben in de Oekraïne-update. Is omdat de conflicten eigenlijk best veel op elkaar lijken.
Ja.
En deze is in potentie nog groter dan het Oekraïne-conflict. Ja. Dat is de reden dat jij zo zenuwachtig wordt alweer.
Ja. En de derde wereldoorlog, hè? Dat hoort bij deze podcast.
Hoort bij deze podcast. Nou, dan zijn we weer thuis. Dank je wel.
Dank Patrick.
Jullie ook. Tot morgen.
Herbert Blankenstein.
Ik wilde gaan vragen, fabriceren ze eigenlijk wel chips?
Ben van der Burg.
Dus we moeten het onderscheid maken tussen productiekostenvermindering en ervaring voor de kijker.
Luister naar De Technoloog.
Wekelijks in een lang gesprek met een leidende expert in zijn of haar vakgebied. Luister elke dinsdag naar De Technoloog.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xillium. One Xillium. Building Delight.